Een goeiemorgen, Kuno en Andries.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Lennart Sven.
Ze waren een internationaal gezelschap en dat op, goh ja, de mensen mogen dat weten, op een maandagochtend.
Helemaal.
We hebben de twee, denk ik, de mensen die mee aan de knoppen zitten als het gaat rond alles wat dat het topic van vandaag is. E-invoicing, e-reporting, de toekomst van accountancy en dergelijke bij twee toch wel grotere spelers in België als het gaat over boekhoudsoftware. Enerzijds Exact, anderzijds Octopus hier voor ons. Het voordeel is dat zij alle twee gouden partner zijn, dus bij ons is dat dan net wat makkelijker om die keuze te maken, is van.
Ja, deze keer wel, ja.
Deze keer wel. Maar wat ik misschien voorstel, is dat we jullie even zelf laten voorstellen wat jullie rol is binnen in de organisatie. Ik stel misschien voor, Kuno, om bij jou van start te gaan.
Zeker, dankjewel. Goedemorgen, leuk om hier te zijn op deze manier. Vanuit Nederland inderdaad. Mijn naam is Kuno Klumpers. Ik ben binnen Exact Product Line Director voor Accounting. Wat eigenlijk zoveel betekent als dat ik de productvisie en strategie voor het boekhoudgedeelte van ons platform onder mijn hoede heb. Dat is een platform wat in Nederland en België en nog een aantal andere landen runnen. Maar we hebben heel erg focus op Nederland en België daarin. En het accounting domein gaat eigenlijk over een aantal thema's. Het gaat echt over het core boekhouden. Wat we van oudsher natuurlijk al heel lang doen. Maar eigenlijk ook een aantal grote digitaliseringsintegraties die we daar doen. Peppol is daar een hele belangrijke van. Of e-invoicing, misschien wat breder te zeggen. Alles wat te maken heeft met open banking. En alles wat te maken heeft met onze scan and recognize scanstraat. Wat natuurlijk wel een nauw verband heeft met Peppol. Maar wat eigenlijk wat denk ik een soort tussenfase is. En dat ook met een team van 8 mensen. Exact, om te zorgen dat we daar de juiste lijntjes uitzetten om de juiste keuzes te maken voor nu en in de toekomst.
Nee, duidelijk, volledig. Andries? De Belgische aanwezigheid in deze podcast?
Wacht. Andries Geers, Octopus, accountancy software. Ik ben directeur bij Octopus. We zijn een... de omvang van Octopus qua aantal mensen is wel in een andere grootorde dan dat bij Exact is, natuurlijk. We zijn vandaag met een 20-tal mensen en ja, dat is de coördinatie die ik daar rond doe. Niet alleen dagelijkse leiding, maar ook strategie rond, wat zijn de belangrijke onderwerpen, waar willen we meer gaan op inzetten, waar niet. En zien dat het allemaal vlotjes loopt, hè, van A tot Z. Het is veel minder gesegmenteerd dan wat Acuno doet, maar dat is net de charme van hoe dat we de zaken bij Octopus doen, natuurlijk zeker. Voilà.
Oké. Dus vandaag e-invoicing, e-reporting, Peppol, het zullen wat termen zijn die we veel gaan gebruiken vandaag, met de idee van hoe ziet dat nu langs de boekhoudzijde en wat kunnen we er allemaal van verwachten. Maar misschien voordat we daar dan wat dieper in duiken, een beetje een stand van zaken geven, want daar beweegt wel heel veel als het gaat over het wetgevend kader en deadlines. In België zijn we gezegend met 1 grote fiscale hervorming die integraal van tafel is geveegd. En daar zat eigenlijk blijkbaar ook een stuk e-invoicing en e-reporting in. Dus dat ligt allemaal terug in de vuilbak, terug naar af. Daar waar de eerste deadlines 2024 waren, spreken ze nu over 2026. Joepie. Maar ik weet niet, hoe zit dat dan in Nederland? Zit ze daar nog altijd op schema? Kunnen we daar volgend jaar al iets van verwachten? Mogen we daar dan weer watertandend naar uitkijken? Of is dat ook in hetzelfde bedje ziek?
Ja, daar zitten nog niet dezelfde harde uitspraken op als die jullie nu in België hebben. Wat dat betreft, de verplichting aan de overheid is er natuurlijk al wat langer. Ja. Daar zitten ook nog best wel wat uitdagingen in tussen het daadwerkelijke e-factureren of het aanleveren van een elektronische factuur in een portaal. Daar zijn ook nog wel wat sporen momenteel gaande. Maar ook voor Nederland is dat allemaal nog niet een set in stone wat dat betreft. Blijft ook best nog wel een beetje afwachtende houding. Zie ik richting ook wat er zeg maar in andere landen gebeurt. En Nederland is natuurlijk best wel een land van het poldermodel, waar we graag overleggen, graag consensus halen met elkaar. Dus ook het afdwingen en de datums blijft altijd een beetje een lastig thema om dat te formaliseren. Dus dat is nog niet heel anders in België.
Ja. Maar in België proberen ze ook iedere keer overleg, maar dat lukt nooit. Dus op zich, ik weet niet hoe dat model noemt. Men noemt Belgische politiek waarschijnlijk dan. Maar hoe gaan jullie daar dan mee om? Het feit van dat we weten dat daar iets redelijk groot aan komt, ingrijpend voor gans de sector, maar eigenlijk niet vanuit het wetgevend kader weinig steun krijgen om iets aan op te hangen. Dus Andries, hoe gaat iemand als Octopus daarmee om?
Goh, ik denk. Ook al zit je natuurlijk in België en je gaat de dingen altijd trager dan je het zou willen, of in de ideale wereld gaat het allemaal sneller, ik zal het zo zeggen. Niettegenstaande dat, ja, allee, vanuit Europa wordt het uiteindelijk wel opgelegd. Hè. Het is een richtlijn waar je naartoe moet, het komt er. Als het dan uitstellen is, het wat later. Dan is eigenlijk onze mening daarover, ja, waarom wachten? Hè? We vinden van, het is nu de moment om. Ja, proactief als boekhouder en als accountantsoftware, daar ik mee klaar te stellen, laat het. Het is een deadline die je zelf kiest, hè. Je kunt het allemaal uitstellen. Maar wat schiet je daarmee op? Niks. Ik bedoel, het komt er toch aan. Dus wat dat wij vooral doen is ja, zoveel mogelijk kantoren informeren over wat eraan komt en in de tools vandaag geven, hè. Het heeft geen zin als boekhouder om ook nodeloos uit te stellen. Oké, goed, het is comfortabel dat je misschien wat extra tijd hebt, maar ja. Voor hetzelfde het ligt er dan plots wel weer, hè, want zo gaat het dan ook wel weer in België misschien. En dan is het plots allemaal heel dringend. Ja, ik denk dat we daar vooral die niet te veel mogen kijken naar wat zegt de wetgevende kader. Oké, het komt er. Laten we gewoon kijken van wat dat we er vandaag mee kunnen doen en wat moeten we vandaag doen. Ik denk dat dat belangrijker is. Ja.
En hoe gaan jullie daarmee om? Want uiteindelijk, het is makkelijk om iets te implementeren als alles kant-en-klaar vastligt, maar als iets constant, zoals een spons bij manier van spreken, alle kanten kan openduwen, hoe gaan jullie daarmee om dan? Want jullie zijn een iets wat, ja, dat groter team die bij jou staat. Dus ik neem aan dat roadmaps en dergelijke daar ook wel niet onbelangrijk zijn, maar zitten jullie daar dan mee aan de knoppen, zitten jullie daar mee en overleggen vanuit Nederland, vanuit België, of hoe kijken jullie daar naartoe?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik me aansluit bij mijn collega in de call hier. Dat wij zien het ook echt iets positiefs. Ik denk dat e-invoicing heeft ontzettend veel voordelen voor klanten. En dat is ook eigenlijk waar wij heel erg op inzetten nu. Ik denk die verplichting, die zal er een keer komen. Ik denk dat het zonde is als we de kans laten liggen om echt een digitaliseringsslag te maken. Dus wij zijn vanuit Exact heel erg aan het focussen op de meerwaarde eigenlijk van die hele digitaliseringsslag die je daar kan maken. En we zijn vanuit Exact eigenlijk al vrij snel bij het hele ontstaan van Peppol. En in Nederland hadden we nog een initiatief daarvoor, dat heette Simpele Invoicing. Zijn we betrokken geweest, omdat we heel erg de kansen zagen en zien. Ja, en dat klopt wat je zegt. Als je nu kijkt, we zijn denk ik 12 jaar verder vanaf dat eerste initiële moment dat we daarover zijn gaan praten. Daar hebben natuurlijk heel veel uren in gezeten vanuit, nou ja, zeg maar de product management teams, maar ook vanuit onze development teams om daar een oplossing voor te bouwen. Ja, en dat zet zich natuurlijk nog onvoldoende af tegen de tractie die je daar eigenlijk zou willen hebben. Maar ik denk dat het vooral ook een rol is die wij als softwareleveranciers hebben, zeker grote namen in de markt zoals Octopus en Exact. Om te zorgen dat we onze klanten ook continu wijzen op die meerwaarde en ze meenemen in die journey richting die echte digitaliseringsslag die er straks aankomt.
Maar het erop wijzen is één ding. Krijgen jullie eigenlijk spontaan ook de vraag van wat kunnen we ermee? Gaat dat iets veranderen? Of is dat eerder de rol van de softwarespeler hier die de klant moet gaan opleiden en gaan begeleiden?
Ja, het is een beetje twee kanten op. Ik denk met name de organisaties die heel erg veel zaken doen met overheden, die zijn daar natuurlijk wat actiever mee, want daar worden toch wel als een soort verplichtingen neergelegd. Of eigenlijk als een verplichting neergelegd. We zien ook bij bepaalde klantgroepen in bepaalde segmenten bijvoorbeeld wel dat daar partijen zijn die echt zeggen: Goh, ik geloof hier en ik ga dit doen. En ik ga vanaf een bepaald moment in tijd ga ik echt al mijn klanten gewoon voorzien van e-invoices. Nou, die proberen dat zelf te pushen, maar ja, het is natuurlijk een netwerk, hè? Dus je hebt ook de ontvangende kant nodig om echt tractie te krijgen. En die partijen kloppen dan ook wel weer bij ons aan met de vraag van: hey, hoe kunnen we nou zorgen dat we onze klanten weer meenemen? Omdat wij zien dat we die kant op willen, maar we krijgen dat bij onze klanten nog niet gevoeld van elkaar. Of andersom, klanten die zeggen: ik zou ze graag willen hebben, ik kan ze ontvangen in Exact, maar ik heb nog niet mijn leveranciers die daar willen.
Ja.
Dus die vragen komen wel, maar het is wel echt mondjesmaat, denk ik, als je het kijkt met een aantal topics die natuurlijk. denk ik gewoon wat meer aan het hart liggen van accountants en ondernemers.
Krijg jij spontaan de vraag, Andries, bij Octopus, van wat moeten we hiermee?
Oh, ik denk, ja, het is wat Kuno wel zegt. Er zijn kantoren, er zijn een aantal kantoren waarvan dat je ziet van oké, ze kijken wat verder en ze zien dan de mogelijkheid erin, het potentieel en ze willen daar ook wel ergens het verschil in maken. Goed, ja, goed, het aantal kantoren in verhouding met alle kantoren die er zijn, dat is eerder klein te noemen, laten we zo zeggen. Uiteindelijk, ja, jullie kennen de gemiddelde boekhouder in België ook, hè, die zijn deadline ligt volgende week. En die over, wat is er over 5 jaar, hè, cru gezegd. En dat is een beetje het probleem, hè, dat het soms ja, nog niet dicht genoeg bij is, die wetgever om die een boekhouder echt te gaan mobiliseren. Alhoewel dat we nu wel zien dat het wel gemakkelijker gaat dan pakweg 2 jaar geleden. Hè, want op zich, cru gezegd, de situatie, het potentieel is nu niet anders dan 2 jaar geleden. Die boekhouder zover krijgen om ervoor te gaan. Maar we merken dat dat nu wel een stuk vlotter gaat en dat we wel vragen krijgen. Dus het is niet dat we geen vragen krijgen. Maar het is niet dat elke boekhouder ernaar vraagt. Zo werkt het nu ook niet, natuurlijk. Dus,
maar het is natuurlijk wel zo dat als we even een stap achteruit zetten, dat als je gaat gaan kijken naar de Vlaamse overheid of de overheidsinstellingen, er zijn er een paar dingen dat de Vlaamse overheid is, ik denk niet dat federaal is, die hebben beslist in 8 jaar geleden, denk ik, voor op Peppel te gaan factureren. Wat dan me dat wel opvraagt, jullie zeggen alle twee, het is mondjesmaat, het is dat gok, het is zeker niet met de grote aantallen. Waarbij dat als wij kijken naar het Vlaamse ondernemerslandschap, of Belgisch ondernemerslandschap, als je daar ziet hoeveel kleine KMO's dan er ook factureren naar de overheid toe, dat is eigenlijk is dat fenomenaal, of naar een of andere overheidsinstelling. Hoe komt dan volgens jullie, want jullie hebben op dat moment ook jullie pakketten moeten aanpassen voor een stukje daar naartoe, maar hoe komt dan dat die een massale instroom er eigenlijk niet gekomen is? We gaan zo verwachten dan dat iedereen daarop zit, want ze hebben wel één of meerdere overheidsinstellingen dat ze naartoe moeten factureren. Wat verwachten we als jullie daar aan de oorzaak liggen? Ik kan misschien starten bij Kuno.
Ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet precies weet wat voor alternatieven de Belgische overheid daarin biedt. Maar wat ik net in het begin al schetste, in Nederland heb je eigenlijk 2 stromen. Je hebt eigenlijk echt wel de aanlevering van e-factureren of e-documenten via Peppel bij onze overheden. Daar zijn de meeste overheden ondertussen klaar voor. Maar dat waren ze zeker niet op de eerste dag dat dit een verplichting werd. En aan de andere kant is daar de mogelijkheid om nog steeds een e-factuur te uploaden via een portaal. Dat hebben ze toen eigenlijk in het leven geroepen, omdat ze niet al op alle, dat alle overheden al klaar waren. Wat je natuurlijk nu ziet, als er geen verplichting is om het op een andere manier te doen, en die mogelijkheid of dat alternatief is er, zie je eigenlijk dat best wel wat ondernemers zeggen, nou die ene factuur naar de overheid, of die 2, 3 facturen, die doe ik daar handmatig even uploaden. En ik ga niet mijn hele software aanpassen, of ik ga niet het moeilijk traject in met allerlei dingen die ik anders moet doen dan dat ik voorheen deed. Want dat is wel de beleving die er is, hè? Dat e-factureren echt iets wezenlijk anders is dan dat het versturen van een factuur was op de traditionele manier. Dus de noodzaak is er niet, maar in Nederland zie je dat er heel erg nog het alternatief in stand wordt gehouden. Met als gevolg eigenlijk dat je die ondernemer weer niet dwingt om echt volledig op die e-facturatieflow te gaan zitten. En dat is natuurlijk eigenlijk een gemiste kans.
Nee, Andries, als ik dan kijk naar jou, ik neem aan dat er hier weer zoiets komt als ik ga meegaan met wat de collega hier zegt, neem ik aan.
Er zit waarheid in wat Kuno zegt uiteindelijk. Hè. Ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat je hebt een hele markt die 30 jaar lang iets op een bepaalde manier doet. Je mocht niet verwachten dat zij, omdat er een nieuwe technologie komt kijken, vandaag op morgen dat volledig overneemt en daar het direct meteen het volle potentieel uit haalt. Zo werd het niet. Hè. Uiteindelijk, hier intern binnen het bedrijf, zeg ik tegen medewerkers ook altijd, van, moet weten, de grootste drempel voor digitalisering en automatisering, en dat zien we elke dag, dat zijn de gewoontes die mensen hebben. Hè. Die aanpassen, dat is iets dat je niet zomaar mocht verwachten van, het is inderdaad wel logisch een betere manier van werken, maar dat wil daarom niet zeggen dat die een ondernemer dat per se leuk vindt, hè, om op een andere manier te gaan werken. Hè. Je zit in een markt waar iedereen een oplossing heeft. En dan moet er een andere oplossing komen die is een nieuwe manier van werken. Dat is geen evidentie, daar gaat tijd over. Hè. Dat is iets dat je niet in een aantal jaar zomaar kunt doen. Je hebt altijd voorlopers, hè. Je hebt altijd mensen die vooraan het peloton fietsen. Je hebt altijd achterkomers ook uiteindelijk. Hè. En het is pas als hij in die laatste mee is, dan kun je pas van een succes spreken. Dat is het type model dat het is. Maar goed, niet tegenstaande. De markt heeft op zich wel heel veel gedaan en toont wel enorm veel mogelijkheden en wil om te veranderen in heel veel hoeken. En dat zijpelt door. Dus ik denk dat we wel versteld gaan staan waar we gaan staan over een aantal jaar. Ik denk dat dat hetgene is dat je moet meenemen en met de mantel de liefde bedekken dat het allemaal niet zo snel gaat dan dat we het zouden willen. Ik denk dat dat de insteek is. En uiteindelijk een overheid, ja jong, je hebt inderdaad wel heel veel mensen die moeten factureren aan de overheid, maar dat is maar ja, de x aantal facturen die ze moeten doen en dat is dan een probleem die ze oplossen met een workaround. Maar ze zien daarom niet per se het potentieel van... Laat ons dat over een hele economie doen. Ik bedoel, als je 10 mensen hebt in een markt die alles beslissen en je zet die samen, dan heb je snel een oplossing. Maar als je 1 miljoen ondernemers samen aan tafel moet krijgen, dat gaat gewoon niet. Hè? En dat is uiteindelijk hetgeen dat je
bijna een volksraadpleging dan.
Ja, maar dat gaat... Ja, en je moet daar de mond van deze... inzien en met liefde behandelen, want anders raak je daar gedemotiveerd van.
Maar ik vind dat heel mooi, hè? Met liefde behandelen en mantel der liefde. Maar ja, als je een pleister heel traag eraf trekt, dan doet dat heel veel pijn. Gewoon korte pijn, die een pleister daar in één keer aftrekken.
Ik ga niet zeggen dat het niet eens bent, maar juist, vooral duidelijkheid. Je kunt maar roeien met de liefde die je hebt. Ja. En
maar wat ik niet begrijp, in gans deze dingen, niet begrijp waar ik me altijd wel vragen bij stel, van... Iedereen is overtuigd van de voordelen. Ja. Iedereen spreekt over gestructureerde data. Iedereen spreekt over sneller. Iedereen spreekt over beter betalingsverkeer. Dus ik hoor heel weinig nadelen. Hoe komt het dan dat we dat niet verkocht krijgen aan die ondernemer om daar eigenlijk sneller in te stappen en niet te wachten op die overheid? En een van de redenen gaat inderdaad dat gewoontebeestje zijn. Daar ga ik wel in mee. Maar dan ofwel verkopen we het slecht... Ofwel, zit er geen meerwaarde in?
Goh, ik denk dat je ook niet mag onderschatten dat... Wat zijn de voordelen voor de ondernemer? Uiteindelijk, je moet eerlijk zijn... je moet al een beetje verder kunnen uitkijken als ondernemer voor te zien, ja, dan heb ik meer betaalcomfort. Dat is natuurlijk ook wel ergens de vraag die je moet stellen. Wat is het grote voordeel voor de ondernemer tegenover zijn dagelijks gebruik? Er hebt heel veel ondernemers die dat nut vandaag gewoon nog niet inzien, ook al zijn er heel veel voordelen. Hè. Je vraagt hier naar een glazen bol uiteindelijk. Hè. Wat is hetgeen dat het verschil gaat maken? Ik denk dat dat voor elke ondernemer ook anders is. Hè. Waarom? Het is sowieso al niet evident. Digitaliseren alleen om een ondernemer te laten digitaliseren. Er zijn heel veel ondernemers die daar eigenlijk gewoon niet zitten op te wachten ook. Hè. Ook al zit het er aan te komen, dat is hetzelfde straatje uiteindelijk. Hè. Je kunt die vooral, het potentieel kunt alleen maar kwijt, vooral kwijt aan ondernemers die vandaag al digitaal willen werken, die klik gemaakt hebben. Die zien er het extra potentieel voor in. Dan heb je een hele hoop mensen die dat vandaag nog niet inzien en die daar een beetje het gevoel hebben dat ze in een hoekje geduwd gaan worden van, ja, dat is iets dat we moeten gaan doen. Ja, dat geeft niet altijd een goed gevoel, vrees ik. Wanneer gaan ze het voordeel ervan inzien, Sven? Dat is een beetje de hamvraag, maar, denk ik. Hè?
Maar kijk, Kuno, ik ga hem anders stellen naar jou toe. Ik ga de vraag eventjes op een andere manier inkleden. Ik heb de cijfers gelezen van België, van Nederland weet ik die niet, maar dat gaat over een BTW-gap van 3,6 miljard in België dat de overheid kan binnenhalen. Je hebt daarnet gezegd, Kuno, dat bij jullie nogal veel in dialoog gegaan wordt in de politiek. Welkom in België. We hebben net wat meer dialogen hier. Maar als het over 3,6 miljard gaat, een 4 miljard, meestal heb ik daar het gevoel dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel al vrij goed overeen gaan komen om dit gat dicht te rijden. Wat als morgen dit beslist wordt, want dit zal voor 2028 moeten beslist worden, of dat we dan een regering hebben of niet, ergens vanuit Europa moeten we een beslissing hebben. In Nederland neem ik aan dat de BTW-gap, ik weet niet of dat die... even groot is, of dat die groter is. Ik weet dat die in Duitsland enorm groot is, maar in Nederland gaat die dus ook waarschijnlijk wel significant zijn. Laten we er even van uitgaan. De overheid beslist dat. Iedereen moet mee. Ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat voor 2028 of rond 2028 al die ondernemers die vandaag al die excuses die daarnet door Andries even ook opgenoemd geweest zijn, naar voren halen, meegaan? Hoe gaan we die meekrijgen? Want dat is uiteindelijk de belangrijkste vraag, wat ze gaan mee moeten. Of dat er daar een voordeel in zit, Sven, of niet. zal van moeten zijn.
Ja, nee, absoluut. Ik denk een aantal dingen zijn natuurlijk heel erg bepalend. Dat is eigenlijk precies wat je zegt. De verplichting. Ik denk op het moment dat het verplicht wordt, ontstaat er natuurlijk een hele andere dynamiek in om iets te gaan doen. Ik denk dat de meeste ondernemers op dit moment ook gewoon nog niet de pijn voelen om het voordeel op te halen. Dat is enerzijds. Terwijl ze best wel wat uitdagingen hebben in hun factuurstroom. Kost ook tijd. En inderdaad, betaalstromen zijn best wel ingewikkeld soms. Maar ik denk dat die verplichting zou uiteraard heel erg helpen. In ieder geval in de mindset alleen al. Om in ieder geval te gaan kijken, ook als ik iets verplicht ben als ondernemer en de Belastingdienst die gaat dat van mij vragen, dan zijn er toch twee factoren die heel erg helpen in de beeldvorming van daar moet ik dus als ondernemer aan voldoen. Dus ik ga me daar in ieder geval in storten. Ik ga daar iets mee doen. Ik denk, misschien nog even terugkomen, jouw eerdere vraag. Wat ik heel erg zie is dat wij binnen het hele fenomeen van e-facturatie, er zijn denk ik twee dingen aan de hand. We hebben het als industrie veel te lang heel technisch uitgelegd. Ik weet, in het begin gingen we ook nog uitleggen waar de letters Peppel voor stonden. Even heel plat gezegd, een ondernemer niet zo heel veel natuurlijk. Dus we waren heel erg bezig om die technologie uit te leggen en om te vertellen dat het een viercorner model was en hoe zo'n document dan liep. Nou, met als gevolg dat als iemand dacht dat hij het snapte, dat hij vaak na zo'n sessie toch dacht, ik begrijp het eigenlijk minder als daarvoor. Dus ik denk dat wij dat als industrie gewoon onvoldoende goed gedaan hebben. Dus veel te veel op de techniek gefocust en veel te weinig op de benefits die erin zitten. Dat enerzijds. En aan de andere kant denk ik dat de complexiteit van e-facturatie best wel is dat momenteel, het is natuurlijk, je hebt zowel de verzendende partijen als de ontvangende nodig. Het is echt iets waar je niet eenzijdig als ondernemer kan zeggen, ik ga vanaf morgen alles op een andere manier doen naar mijn klanten toe. Misschien op een aantal partijen uitgezonderd die een hele sterke marktpositie hebben. Maar in de basis kun jij als kleine ondernemer of als accountant ook niet zo zeggen, ik ga vanaf morgen ga ik al mijn klanten op een andere manier factureren of andersom. Ik wil graag allemaal facturen via Peppel ontvangen. Ik ga dat nu afdwingen bij alle leveranciers die ik heb. Dus je hebt ook beide partijen van het spectrum nodig. En dat maakt het natuurlijk best wel lastig om dan die voordelen die er wel zijn te koppelen aan het feit dat een ondernemer best wel wat energie moet gaan stoppen in of zijn klanten mobiliseren of zijn leveranciers mobiliseren. Dus dat maakt überhaupt al, denk ik, het hele fenomeen wat lastiger implementeerbaar als dat het misschien voor sommige andere innovaties is, waar je vooral eenzijdig als klant kan bepalen dat jij wil instappen op een nieuwe technologie. Dat gezegd hebbende, ik denk dat uiteindelijk een verplichting altijd helpt. Ik denk dat de implementatie daarvan wel iets weer barstiger is dan alleen maar afvinken, ja, het wordt verplicht en ga het maar even doen. En met alle variabelen die er dan toch nog wel in zitten. Ik denk juist ook het feit dat het iedere keer doorschuift, iedere keer een topic is wat van de agenda valt, of waar datums weer van in de toekomst verschuiven, of soms niet eens een vaste datum hebben. Ja, maakt natuurlijk de noodzaak voor een ondernemer momenteel helemaal niet hoog om echt zijn facturatieproces te veranderen. Want het een kritisch proces is voor een ondernemer om zo efficiënt mogelijk te laten lopen. Maar vooral zeg maar zijn hele bedrijf op drijf wat dat betreft. Dus het is de noodzaak creëren is denk ik een hele belangrijke. En dat zou je kunnen doen via verplichting. Andere hebben we denk ik nog niet gevonden, andere drijfveren. Want anders hadden we het denk ik al lang geïmplementeerd.
Jullie houden wel terecht aan, het zal zowel de venderkant zijn als, ik denk dat ik bij alle twee goed heb, zowel de venderkant zijn als de verstuurder van de factuur als de ontvanger, die gaan mee moeten. Waar denken jullie dat de sleutel ligt? Zal de incentive eerst moeten liggen bij ondernemers die uitgaande facturen in UBL gaan? Of gaat de problematiek eerder zijn, ik krijg een UBL binnen of een e-invoice binnen en ik kan hem niet open doen? Waar ligt de sleutel?
Goh. Ik denk dat het luikje iedereen de inkomende kant, alleen toegang geeft tot de inkomende kant, denk ik dat technologisch gemakkelijker is. Boekhoudsoftware zoals Exact en Octopus, ja, we kunnen eigenlijk gewoon zeggen van kijk, elke gebruiker die kan zijn facturen ontvangen via Peppel. Als hij dat niet heeft, die krijgt hier een basis eenvoudig tool ter beschikking om die facturen te zien. Dat gaan we ook bij Octopus doen. Hè. Maakt niet uit welke licentie dat je hebt. Je kunt die registreren op Peppol en dan kun je facturen in gewoon in het webportaal kun je zien. Dus dat ontsluiten, dat is heel gemakkelijk voor de massa aantal kleine ondernemers die daar misschien minder kaas van gegeten hebben. Dat gaat. Maar de uitdaging zal vooral zijn, denk ik, om de kleintjes, of zelfs de grote, in facturen te laten verzenden, omdat dat eigenlijk ja, de grootste aanpassing in manier van werken neemt. Hè. Ja, ze maken hun factuur vandaag nog altijd op in het meest populaire facturatieprogramma van België, waarschijnlijk ook Nederland, en dat is Excel, jammer genoeg. Dus dat gaat een grote aanpassing worden.
Maar dat snapt het toch niet? Hey, daar word ik nerveus van. Hey.
Maar die filosofie gaan we hier niet open. Daar gaan we hier gaan we niet over bij Sven.
Kalm blijven, dat gaat niet
de boekrijkantoren, laat ze maar doen. Maar mag ik even inpikken? En ik ga misschien de vraag gooien naar jou, Kuno. Want ik zag jou knikken, dus ik neem aan dat er daar ook wel terug een overeenkomstig idee zit. Maar ik ga misschien wel even gebruik maken van het feit, in België zijn er volgens mij 1.200.000 administraties van. Dat is een cijfer dat wij altijd gebruiken, ja. Dat we dringend moeten dubbelchecken, die door een accountant gedaan worden. Dus Andries, jij haalt aan op een bepaald moment dat die inkomende kant makkelijk is. Maar dan ga je ervan uit dat die ondernemer per definitie ook altijd zicht heeft op het boekhoudpakket. En ik vrees eerlijk gezegd dat dat vandaag bij heel veel ondernemingen niet het geval is. Waar ligt daar dan de sleutel volgens jullie, Kuno? Want jullie hebben beide modellen dat ongetwijfeld kan, maar het zal wel moeten gebeuren.
Ja, precies. Kijk, hier zit een hele duidelijke split tussen met name accountskantoren die heel erg hun klanten meenemen in die digitalisering en zijn een tool aanbieden waarmee ze inderdaad net even weer een stap verder kunnen gaan als wat ze vandaag de dag al doen. Door inkomende facturen te zien, door bijvoorbeeld ook een hele facturatie op die manier te faciliteren. Maar het klopt wat je zegt, er is natuurlijk een hele grote groep die met name natuurlijk die digitaliseringsstap nog niet gemaakt heeft en heel erg afhankelijk is van de accountant daarin in de zin van welke rapportage krijg ik terug. Die hebben nu überhaupt denk ik niet de goede tooling om de facturen te ontvangen. Ik denk überhaupt ook niet om te verzenden. Dat is precies wat Andries ook zegt. Excel faciliteert dit natuurlijk ook. Daar moet je ook helemaal niet heen willen. Dus ik denk dat het ook echt wel begint met het besef dat facturatie een dusdanig kritisch proces is. Wat je als ondernemer doet. Dat je dat ook niet in een daarvoor niet geschikte tool zou moeten doen. Ik denk dat je dat echt met zorg en liefde moet behandelen. Om die term nog een keer aan te halen. Als hij niet zet, hè? Daar mag je best wel wat in investeren. Om te zorgen dat je daarmee dat proces gewoon verzekert dat goed loopt. Want dat is natuurlijk super belangrijk voor een ondernemer. Maar ik denk aan de andere kant, ontvanger is denk ik één. Ik denk uiteindelijk wat je natuurlijk wel hebt is, het is ook een stukje change management. Dus jij gewend bent om altijd je facturen op een bepaalde manier uit de applicatie te verzenden. Ligt daar denk ik ook wel het feit dat sommige applicaties echt wezenlijk anders omgaan met e-facturen als met normale facturen, zeg maar, die je verstuurt. Aan de ouderwetse PDF's of in wat voor formaat je dat doet. Terwijl in de basis voor een verzender zou het ook niet een heel ander mechanisme moeten worden. Je maakt nog steeds een factuur en je verzendt hem via een verzendwijze. Dus ik denk dat er echt wel een taak ligt voor softwarepakketten. Om te zorgen dat je dat ook niet een soort exotisch alternatief laat zijn. Maar echt gewoon ja, een logische stap naar printen, PDF, Peppel.
Maar je zegt zelf van die ontvangende kant, ik hoor er wat toeltjes, ik hoor ook heel veel liefde en zo. Fantastisch, we gaan echt een mooie, mooie wereld tegemoet, blijkbaar. Maar vanuit het standpunt van een accountskantoor, hè, want zowel bij Octopus als bij Exact is dat, je kan als accountant mee inpikken op de administratie van of het dossier van de ondernemer, ja, waarbij dat de licentie bij de ondernemer zit. Dan gaan wij ervan uit dat die al wat verder gevorderd zijn. Die hebben al die mindset gemaakt van die zijn al wat misschien meer digitaal bezig. Maar dan heb je al die interne administraties of dossiers, hè, die eigenlijk op de licentie van de accountant zitten en waar dat de accountant dan het ganse ontzorging doet. Hoe ga je daarmee om? Want daar ligt dan waarschijnlijk toch de sleutel. Dus de massa die geen vat heeft op zijn eigen boekhouding, omdat die accountant terecht daar een soort content gatekeeper speelt, en die ontzorging doet, maar hoe gaan jullie daar dan mee om naar de toekomst toe, vanuit het standpunt van wij zijn nu de softwareleverancier, hoe kunnen we daarmee omgaan? Andries, misschien eerst?
Wij bij Octopus, we hebben nu sowieso al de beslissingen genomen en de nodige aanpassingen gedaan. Dat ja, een accountant die heeft eigenlijk een volmachtbrief en die heeft de mogelijkheid ja, om zijn klant in te schrijven op Apple. Hè, als die dat nog niet is, natuurlijk. Ja, als een accountant die inschrijft en als een wettelijke verplichting er komt, dan schrijven wij die gewoon de facto in als die nog niet ingeschreven is. Die kan hem altijd uitschrijven als hem dat wilt en op ergens anders inschrijven als dat zijn voorkeur geniet. En dat hij eigenlijk zijn facturen perfect via een gratis, volledig gratis kanaal voor de ondernemer kan consulteren en opvragen natuurlijk. Wat gaat hij daarmee doen? Hoe gaat hij daarmee om? Ja, je kunt natuurlijk die ondernemer niet verplichten bij zo'n spreken om zijn manier van werken aan te passen. Je moet het altijd wel ergens willen. Hè? En dan is de vraag ook weer daar... Ja, wie neemt daar de hoofdrol op? Ik denk, ja, ze gaan het volgens mij niet graag horen, maar ja, de accountant is degene wie dat ze vertrouwen, wie dat ze gaan naar luisteren, die missionarisch werk, om het zo te zeggen, gaan moeten doen. En het is daarom dat we ook zeggen van, ja, laat het niet op de deadline gebeuren, want dan is dat weer, ja, als je 100 klanten hebt, dan een klein kantoor, ja, babbel een keer met 100 klanten, je bent even bezig, hè. Begin er nu aan, hè. Bespreek er nu over. Tegen dat de absolute harde deadline komt, heb je al genoeg kunnen inwerken op die klant om het duidelijk te maken dat dat eraan komt. Ja, en wij begeleiden kantoren daarmee. Ik denk dat softwareleveranciers ja, in eerste instantie vooral kantoren moet begeleiden, want we kunnen zelf niet 1.250.000 ondernemers zelf gaan contacteren. Dat gaat gewoon niet, hè. Het is aan een accountant aan de accountantskant dat het zit. Dat is een opportuniteit en ik denk dat veel kantoren dat vandaag nog te weinig inzien. Je moet het als een opportuniteit zien waar je als kantoor het verschil kunt maken door ja, bij die nieuwe wetgeving die eraan komt, die ja, eigenlijk vandaag al in orde te stellen. Dus waarom zou je wachten? Maar goed. Dat zijn dan onze kantoren en de dossiers die bij ons gevoerd worden. Wat doet er mij inderdaad die hele bulk aan dossiers die bij ergens fossiele concurrenten zitten, om het zo te zeggen. Waar had er niets mee? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ja. Daar kan ik het antwoord ook niet zo, maar ze mogen bij Octopus komen. Of bij Exact. Kijk, ik wil nog een beetje reclame maken voor Exact. Voilà. Ja. Dus, sympathiek, hè?
Ja, dus, heel sympathiek. Kuno, hoe staat Exact daarin? Zijn daar grootse plannen rondom dan die, vooral rond die interne administraties of dossiers, die te ontsluiten? Wat zijn daar de plannen rond?
Ja, we hebben eigenlijk een aantal modellen momenteel binnen Exact. En wij toetsen natuurlijk continu of die nog steeds voldoende aansluiten, of dat we daar nog een vervolgstap in zetten en zo ja wat. Maar we hebben inderdaad het model dat ondernemers zelf een licentie hebben naar accountant meekijkt. Hè? Nou, dat zei u net, daar ligt het eigenlijk wat meer bij de ondernemer. En voor de interne administraties hebben we eigenlijk een tweetal verschillende mogelijkheden. We hebben eigenlijk de interne administraties draaien waar vooral het volledige beheer bij de accountantskantoren ligt. En wat we daar veel zien, is dat daar omwille van branches of omwille van specifieke sectoren toch wel facturatietools aangekoppeld zijn. Die op een of andere manier vaak ook weer een deel van die hele journey faciliteren. En aan de andere kant hebben wij een oplossing binnen Exact en die heet dan Mijn Kantoor. Waarbij je eigenlijk als accountskantoor jouw klant kan voorzien van een stukje digitalisering. Een soort specifiek op de ondernemer afgestemde tooling met een stukje dashboarding, een stukje facturatie en een stukje facturenverhandeling. Waar je eigenlijk die ondernemer steeds meer laat meewerken in die administratie en inzicht geeft. En daarmee ook net even de tools geeft als accountant om die ondernemer het leven wat makkelijker te maken. Weg te halen uit Excel en Word facturatie tools. Daartoe in als rel echt een stuk beter inzicht te geven in de stand van zijn administratie. En we zien daar een ontzettende adoptie op momenteel binnen onze accountsklant. En dat is natuurlijk heel logisch, want met name hoe meer digitaal die documentstromen zijn, hoe hoger de kwaliteit van de data is, hoe beter uiteindelijk het proces voor die accountant wordt. Dus wij zien best wel een grote transitie van standaard administraties nu toch naar een stukje digitalisering bij de KMO's of bij de ondernemers terug. Maar er zit nog wel een pijnpunt inderdaad in die standaard administraties, daar waar het vooral wordt ingezet voor echt heel laagdrempelig boekhouden, waar facturatie helemaal niet in beeld is bij de accountant. waarbij integraties plaatsvinden, die dan niet altijd ja, in een lekkere flow lopen in combinatie met wat de accountant nodig heeft om die organisatie goed te doen. Dus wij blijven dat heel erg nauwlettend zien, maar wij zien wel in dat uiteindelijk het denk ik onvermijdelijk is dat een ondernemer toch echt een stukje gaat digitaliseren, iets dichter betrokken is bij zijn administratie, wil je die hele flow gewoon een stukje kwalitatief beter krijgen en echt de meerwaarde eruit halen.
Ja. En hoe zien jullie eigenlijk want zover dat wij dat dan, Glenn, goed begrijpen, is het van Octopus heeft een access point op het ganse Peppel-netwerk. Exact heeft ook een access point op het ganse Peppel-netwerk.
Ervan uitgaan dat het Peppel wordt. Laat ons daar eventjes wel... Ja. Laat ons daar...
Stel je voor dat ze nu nog met iets anders gaan afkomen, dan is het helemaal...
Minister van Peterham, als je luistert, Peppel.
Nee, maar dus, ik ben een accountskantoor, ik zet mijn klanten, al mijn klanten, ik ben klant bij Octopus, dus Octopus regelt dan de Peppel access voor mijn klanten, iemand die bij Exact zit, is dat dan iets gelijkaardig. Nu, klanten, spijtig genoeg, dat is geen levenslange overeenkomst met accountskantoren, klanten durven ook al nog eens een keer switchen, maar stel nu dat ik een klant heb die bij Octopus zit, die klant gaat weg en die gaat naar een andere accountant die op Exact zit of omgekeerd. Hoe regel je dat dan? Want tenslotte ben ik ingeschreven via het Octopus Peppel-punt en dat moet dan nu naar het Exact Peppel-punt gaan of omgekeerd. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
Wat voor zover dat wij weten, tenzij dat veranderd is, zijn daar geen wettelijke afspraken rond van hoe dat je verandert van access point. Dus
is daar helemaal geen protocol voor of geen structuur voor voorzien. Dat is de grote trek uw plan strategie van de markt. De markt lost de problemen van de overheid wel op, zeker. Er zit er geen vaste structuur voor in principe. Iedereen die zijn gezond verstand moet gebruiken natuurlijk. Hoe gaan we daar bij Octopus bij om? Stel nu in dit specifieke geval, ja, dan is het eigenlijk de klant die perfect zich kan uitschrijven op Peppel vanuit Octopus. En zegt van ja, kijk, ik sta geregistreerd op Peppel via Octopus, dan kan zich daar uitschrijven. En dan staat hij niet geregistreerd op Peppel en dan moet hij naar Exact gaan en kan Exact die mensen inschrijven. Zo loopt het vandaag. En idealiter heb je natuurlijk wel een hele reglementering, een beetje zoals bij telefonie, hè. Waarbij dat je zegt van ja, kijk, ik loop aan bij Exact en dan kan Exact het al nodige doen voor u. Ik vermoed dat een praktisch probleem zal zijn die op een bepaald moment naar boven gaat komen, waar dat er dan een oplossing voor gaat uitgewerkt worden. Maar die is er aan zich vandaag nog niet.
Want technisch gezien, ja, het zou eigenlijk moeten zijn zoals elektriciteit. Hè? Je zegt van kijk, vanaf 1 oktober stap ik over naar iemand anders. Dus de aanlevering blijft gegarandeerd. Want zoals ik het nu een klein beetje aanvoel, is het perfect mogelijk dat ik ergens in een gat val van een maand niets. Ik schrijf me uit bij Octopus. Ik ben zelf...
Oh ja, wacht even. Ja, van aard,
en ik onderneem niks. En Exact duurt ook wel. Dus dan ja...
Het is zo dat als je niet ingeschreven bent, ja, dan kan de verzender ook geen factuur sturen naar jou en die weet ook dat die factuur niet toegekomen is. Hè. Dus op zich, in die zin, gaat het er eigenlijk niet in gaten vallen. Ja, wenselijk is het niet natuurlijk, Sven, daar hebben we het wel over eens, maar nee. Ja, als je niet ingeschreven bent, dan kan die geen factuur sturen naar jou.
Oké.
Nou, maar feitelijk, wat jij zegt, kan natuurlijk al gebeuren. Je bent nu, kijk, de verantwoordelijkheid ligt nu helemaal bij de ondernemer zelf. En wij hebben nu niet, ik denk inderdaad in die analogie van wat je met telecom providers op energie natuurlijk veel ziet, is dat je nummer verhuist, dat dat voor jou geregeld wordt door de spelers in die markt. Dat is eigenlijk helemaal nog niet ingekleed. Ik denk ook door het lage volume is het ook nog niet een dusdanig probleem naar boven gekomen dat opgelost moet worden. Dus je bent nu best wel als ondernemer zelf verantwoordelijk om die verhuizing zeg maar te doen. En er komt ook nog een keer bij dat je ook nog een verschillend access point kan hebben voor verzender en een ander weer voor ontvanger. Dus als je bijvoorbeeld met een brancheapplicatie werkt en je verzendt daar via het digitale netwerk en je ontvangt ze in bijvoorbeeld Exact Online, dan is het dus ook heel belangrijk om te weten, en ik denk dat daar wel iets gedaan kan worden nog door zorgleveranciers, is zorgen dat in ieder geval inzichtelijk is. Waar heb je nu welke inschrijving lopen? Om ervoor te zorgen dat als je hem wil stopzetten, dat je weet bij wie je moet zijn. Want ook dat heb je nu helemaal nog niet inzichtelijk binnen de huidige netwerkstructuur.
Is dat eigenlijk raadpleegbaar? Kan ik nu ergens mijn onderneming intikken en dan kijken bij wie ik ben aangesloten? Is daar al publieke informatie van?
Ik heb het nog niet gevonden.
Ik ook niet. Nee.
Wij kunnen het wel zien. Ik weet wel dat wij hebben net in onze software hebben momenteel in de implementatiefase zitten om te zorgen dat we het ondernemers in ieder geval laten zien. Maar er is niet een soort. Er wordt al gesproken over een soort centraal telefoonboek.
Ja.
In alle identifiers staan, maar die wordt nog wel angstvallig, zeg maar, die wordt nog niet dusdanig gepubliceerd dat het voor iedereen een heel transparant gebeuren is. En ik denk dat dat ook wel voor een deel weer komt door het feit dat het natuurlijk aan de ene kant ieder land is er op zichzelf mee bezig, aan de andere kant is het een, zeg maar, toch ook Europees wordt het heel erg aangevlogen. Ik zie ook wel wat wachtgedrag daarin, hè, van landen die zeggen, ik wacht wel tot het Europees een keer geregeld wordt, en dan hoeven wij er zelf even niks voor te vinden. Of wij hoeven die keuze niet te maken hoe we dit gaan aanvliegen, want ja, als we het straks anders moeten doen, dan investeren we 2 keer.
Ja.
Dat maakt het allemaal niet heel veel makkelijker. En ik denk dat we wel eens wat een beter voorbeeld zouden moeten kunnen nemen aan hoe dat inderdaad binnen die telecomindustrie werkt, of binnen de energiesector werkt, waar je eigenlijk ook gewoon zegt, ja, het is bijna een soort nutsvoorziening. Aansluiten op Peppol zou je echt moeten zien als iets, ja, als een soort logisch gevolg van het feit, ik ga factureren, dus ik doe dat via Peppol, net als dat ik mijn stroom uit het stopcontact haal of mijn mobiele telefoonabonnement afsluit. En daar zijn we gewoon in onze hele beleving momenteel als sector gewoon nog onvoldoende. Of krijgen dat in ieder geval onvoldoende over de bühne.
Zijn er landen die al als voorbeeld daar al kunnen dienen, waar we zien dat dat misschien buiten Europa of zelfs binnen Europa, waar we zeggen van kijk,
Italië is vrij goed bezig, dacht ik. Hè?
Ja, ik denk de landen waar je het nu vooral ziet dat het een hoge mate van adoptie heeft, zijn toch landen waarin een bepaalde vorm wel een verplichting opgelegd is om het op die manier te doen. Ik denk inderdaad met name Italië was natuurlijk een groot en goed voorbeeld daarvan. Die hadden natuurlijk een btw-gap die nog wel significant groter was. Dus dat was ook wel een reden om wat meer te reguleren. Maar feitelijk, je ziet eigenlijk de landen waar het ook de Scandinavische landen wel. Er is in een bepaalde vorm wel iets van wet en regelgeving wat het net even wat meer afkadert. En wat meer richting geeft, zoals dat het denk ik tot nu toe vooral in de landen om ons heen. Nederland, België en landen daaromheen gebeurt.
Nou, want als wij kijken naar het wettelijk kader, voor alle duidelijkheid, alles blijft nog altijd draaien rond intracommunautaire facturen voor het grootste stuk. Eigenlijk zit de volledige wetgeving daarop gebaseerd. Is dat in Nederland ook zo? Is dat, of neemt men de nationale facturen ook mee?
Nee, de huidige opzet van VIDA, zeg maar, zie je toch heel duidelijk wel dat intracommunautaire facturen eigenlijk zeg maar, ja, de minimum zijn waar we toch nog steeds naar kijken. Mijn vermoeden is dat we in een bepaalde vorm, zeg maar, dat net even iets meer vorm krijgen, dat voor landen ook het haakje wordt om te zeggen, we gaan dit dus ook voor onze nationale facturen toepassen. Maar ik denk wel dat het een tweetrapsraket wordt. Ik denk niet dat dat gelijk gaat gebeuren, omdat ik denk ook de hele implementatie, laat het eerst maar eens werken. Laat het ook bij de overheidssystemen allemaal maar eens werken, hè, want dan heb je het meer over e-reporting als over e-invoicing tot uiteindelijk. Het is makkelijk gezegd dat je als overheidsinstantie al die facturen wil hebben en wil verwerken en doen. Maar ik denk als ik gewoon even kijk ook soms naar de huidige staat van automatisering binnen onze overheidsdiensten, zowel in Nederland als België, dan is het niet evident dat out of the box zomaar in één keer werkt. Dus ik denk dat het echt een tweetrapsraket wordt, maar ik denk dat het wel een goede leidraad kan zijn.
Ja, want als we, en nu misschien even terug filosoferen, Sven, dat is altijd plezant in onze denkpistes.
Eigenlijk ook,
theoretisch. Maar als we ervan uitgaan, als we even inderdaad VIDA volgen en de intracommunautaire facturen, wat dat er eigenlijk in staat, is dat een verkoopsfactuur binnen 48 uur bij de overheid moet liggen. Ik denk dat dat in Europa zo geregeld zit. Laten we ervan uitgaan dat dat voor 2020 zowel in België als in Nederland in voege zal zijn. Dan, als wij dan verder denken, Sven, dan, en eventjes, mag misschien het verhaal meenemen dat je inderdaad aanhaalt, Kuno, dat ongetwijfeld als haak gaat gebruikt worden voor alle facturen op termijn. Ja. Dan zien wij zomaar heel wat taken van accountants wegvallen. Of zien we daar een bepaalde shift wel gebeuren? Hoe zwaar denken jullie dat heel dit verhaal zal hebben op accountantskantoren? Of denken jullie dat dit gewoon
passeert,
een fediver, een voetnoot is in de geschiedenis van accountancy in België en in Nederland?
Ja, wacht, hè. Er zijn in het verleden toch ook al heel wat technologieën gepasseerd, manieren van werken waar je kan gaan automatiseren, gepasseerd. En uiteindelijk is de sector zoveel veranderd. Ik denk dat we ergens wel een keer moeten durven zeggen, ook op dat moment, dat de toegevoegde waarde van de sector, hè, van de accountancy-sector, zit hem niet in de software of de beperkingen die het had tot op vandaag. Het zit vooral in de mensen die het allemaal doen draaien uiteindelijk. Het zit bij de accountant zelf. Ik bedoel, het is meer dan louter een factuurtje verwerken uiteindelijk. Er komt zoveel meer bij kijken. Dus nee, ik denk niet dat de markt helemaal op zijn kop zal draaien. Toch zoek je niet van vandaag op morgen. Dat zal dan geleidelijk aangaan. Maar ja, de sector vandaag is ook niet de sector van 10 jaar geleden. Het zal over 10 jaar ook wel weer net iets anders zijn. Maar gaat dat daarom branden in de sector? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat allemaal doembeelden zijn die soms wel naar voren gegooid worden. Maar ik denk, laten we allemaal even vooral kalm blijven en vooral goed blijven doorwerken en zien dat we als accountant vooral een authentiek verhaal brengen en dan komt het allemaal in orde. Klein en Sven,
daar ben ik. Nou, misschien om dat aan te vullen, want ik ben het er wel mee eens. We hebben al heel veel technologie waves gehad in de sector en uiteindelijk heeft dat het leven, denk ik, van heel veel mensen efficiënter gemaakt. Ik denk aan integraties met banken, integraties met zeg maar overheden als het gaat. In Nederland kennen we dat al wat langer, de digitale btw-aangiftes. Dat maakt het leven echt wel makkelijker. Maar ik denk niet dat het per se het verschil maakt door alleen de implementatie van technologie. Ik denk dat een hele belangrijke erin gaat ook gewoon zijn, waar ligt nou de verantwoordelijkheid precies? Ik denk met name als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je hem even heel erg door zou filosoferen, zou je kunnen zeggen op het moment dat alle facturen landen bij de overheid, heb je dan nog een btw-aangifte nodig op termijn? Of halen zij daar alle inzichten uit die nodig zijn? Maar dan zit je wel op dat punt van verantwoording. Waar ligt dan de verantwoording van de juistheid van een btw-aangifte? Waar ligt de verantwoording van de juistheid van straks misschien wel een jaarrekening? Gaat de overheid dat allemaal naar zich toe halen en zeggen, als wij alleen maar de rauwe data binnenkrijgen, dan is dat voldoende en processen wij dat om de juiste inzichten te krijgen? Ik denk dat niet zomaar gaat gebeuren. Ik denk dat de wereld is weer barstiger. Er gebeuren natuurlijk ook allerlei.
Ik zou toch graag wat olie op het vuur gooien. Mag ik, Sven? Gewoon eventjes, gewoon omdat het kan.
Ik hou je niet tegen.
Maar ik ben blij dat je dat voorbeeld ook aanhaalt, Kuno. Want dat is inderdaad waarop dat wij ook al doelen. De IC-listings, de BTW-listings, BTW-aangifte en theorie. Als we dan eventjes gewoon verder kijken, dan kan dat aangehaald worden. En ik volg jullie wel, er zijn wel technologisch al wat zaken gepasseerd. Maar ik denk dat we er niet mogen vergeten dat de verantwoordelijkheid en de waarde worden hier aangehaald. Maar vandaag is het volgens mij wel zo dat de accountancy-markt, ik heb er geen statistieken in, maar ik ga even hier een cijfer gooien, en Sven gerold me met de ogen dat ik ernaast zit. Ik denk dat 70-80% van de markt vandaag factureert vanuit een soort regiemodel. Dus dat niet vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid gefactureerd wordt. Dat betekent wel dat op vrij korte termijn, laten we dan eventjes 2030 pakken als termijn, bijna de volledige facturering van accountantskantoren met een volledig andere visie gaan moeten gebeuren, want de taken die vandaag in regie gebeuren, die worden wel geautomatiseerd. Hè?
Ja, Sven, maar ja, ik kan dan mijn eerste reactie erop zou zijn van hoort je vandaag als zelfs zonder die technologie die eraan komt, al het nog in de regie te factureren, dat is ook weer een andere discussie die je kunt voeren. Hè. Dat is dat nu net om die technologie dat hier naar boven komt? Ik denk dat sowieso al een hele discussie is die losstaat van die technologie. Hoe moet je factureren? Factureer je genoeg? Ik denk dat Finplex de grootste schrijver is als het gaat over gefactureerd te weinig. Ik denk dat we er allemaal wel over eens zijn. Dus Ja, nee, ik denk, ja, dat is zeker waar, maar dat is een van de uitdagingen die er eigenlijk, ook al ging die technologie niet doorbreken, er sowieso wel was om het goed te houden, hè. Klanten durven vandaag al vaker de vraag stellen van ja, tegenwoordig gaat het allemaal automatisch. Ja, dat is al niet waar. Er moeten nog zoveel andere dingen gebeuren. Als e-invoicing er is, ja, dan gaat het een stukje efficiënter zijn. Ja, oké, dat is waar, maar het is nog altijd niet het grootste deel van wat dan een accountant doet, waar dat hij voor staat en de verantwoordelijke die draagt, dat verandert niet, hè. Dus ja, nee, ik denk, ja, dat is een uitdaging, hè, Sven. Ja, zeker wel. Maar ook daar beginnen we vandaag, hè, filosofeert er vandaag over als een kantoor, hè, en liever niet over 5 jaar, want dan gaat het lastiger worden. Of...
Maar kunnen we zeggen, is de shift in Nederland dan al verder van de... Want ja, wij horen wel veel verhalen van value billing, Sven. We horen er altijd heel vrolijk van. Hè? Als we dat soort zaken horen, dan krijgen we een barst de kop in. En
dan ga ik weer helemaal draaien met mijn ogen nu.
Maar zit men daar al verder dat men voor effectief die verantwoordelijkheid factureert? Of is dat hetzelfde problematiek die in België te vinden is?
Ja, ik denk, er wordt wel heel veel over gesproken. Maar dat zal in België niet anders zijn. Hè? Dat je veel meer op de waardeas moet gaan zitten dan op de effortas. Nu wordt er best wel inderdaad heel veel gefactureerd op basis van geïnvesteerde uren door een kantoor. Ik denk dat dat zal veranderen, maar ook dat roepen we natuurlijk best wel lang. Ik denk aan de andere kant, kantoren investeren ook heel veel om efficiënter te worden. Terwijl de waarde van een klant alleen maar groter wordt. Dus je zou bijna zeggen, door investering in IT zouden ze juist meer kunnen factureren, want ik denk dat een klant veel sneller, accuratere data heeft als voorheen. Daar waar de denkwijze nu veel bij ondernemers is, ja, jij stopt er minder uren in, dus ik wil jouw factuur naar beneden hebben. En ik denk dat is ook een spanningsveld wat er ligt. Maar ik zie wel de eerste, niet eerst al wat langer klanten die inderdaad door de inzet van automatisering voorspelbaarder worden in bijvoorbeeld met name die verwerkingsstraat, daardoor in staat zijn om op een gegeven moment klanten beter te scopen. Als het gaat om hoeveel energie, hoeveel tijd ga ik nou kwijt zijn aan een klant. En dus veel meer naar een subscription-based model kunnen groeien als kantoor. Waarbij ze echt een stukje waarde en dienstverlening aan de klant brengen. Waar gewoon die administratieve afhandeling van de boekhouding één is. Maar met name ook een stukje waar ze juist ja, optreden als. Volgens mij heb ik in een van jullie eerdere podcasts ook wel iemand horen zeggen. Meer optreden als business coach. En veel meer op basis van die accuratere data. Die klant ook echt. Zeg maar een stap verder helpen in hoe die zijn bedrijf wil laten groeien, bijvoorbeeld. Nadeel is dat niet ieder kantoor en ook alle mensen binnen een kantoor daar ook niet zomaar geschikt voor zijn, hè? Dus het is natuurlijk een heel theoretisch verhaal. Maar ik denk wel dat je automatisering nodig hebt om in ieder geval eerst die efficiëntieslag binnen kantoren te maken, om überhaupt die ruimte te creëren. Want voor zowel in Nederland als in België is er nog steeds een schaarste aan mensen binnen de accountancy-sector. Ja, en die ga je niet oplossen met meer mensen die er niet zijn. Dus zul je dat op een andere manier moeten doen. En ik denk dat daar met name onze systemen, ook die smartphones, en eigenlijk van de hele sector echt wel een belangrijke rol in spelen. Om eerst die stap maar eens te zetten. Voordat we echt afscheid kunnen nemen van het uurtje-factuurtje-model wat nu nog toch het meest gehanteerd wordt.
Nee, we moeten stilletjes aan gaan beginnen afronden, hè, want onze aftelklok in de studio en al die zaken. Maar... Want wat je daar eigenlijk zegt, kunnen, om dat proberen een beetje af te ronden, van we zien adaptatie van e-invoicing zal waarschijnlijk echt maar gaan als we naar een soort verplichting gaan, dat het wordt opgelegd. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Tegelijkertijd zitten we hier te zeggen van we hebben die efficiëntie nodig om waarde te kunnen leveren aan de klant. Dus eigenlijk zou het maar gewoon in de kaart van de accountant kunnen spelen dat e-invoicing heel snel verplicht wordt. Fok de ondernemer, we gaan het voor de accountants doen.
Ja, als je hem heel plat slaat, zou dat zeker helpen. Misschien nog één kanttekening daarbij. Ik zie niet gebeuren, of ik zie wel adoptie van Peppol best wel groeien. Als ik binnen Xact kijk, hebben we eigenlijk een jaar over jaar continue verdubbeling van de adoptie van Peppol. Zowel een aantal partijen wat zich aanmeldt op het netwerk, als wat voor documenten verstuurt, als documenten ontvangt. Dus wat dat betreft groeit dat eigenlijk jaar over jaar wel door. Maar wat je natuurlijk nodig hebt, wil je echt verschil maken, is natuurlijk de hockeystick op enig moment in de hele markt. En die blijft uit. En de vraag is inderdaad, wat is er nodig om even die eerste knik in die hockeystick te veroorzaken? Ja, daar zal iets van een toch meer gerichter beleid nodig zijn als wat er denk ik nu is. Maar ik denk dat ook zeker voor accountskantoren er een rol ligt om hun klanten daarin mee te nemen. Omdat zij ook echt profiteren van die hele digitalisering van die boekhouding.
En laat dat dan de boodschap zijn van, en daarvoor hoef je niet te wachten op de overheid.
Precies.
En ik zie Andries zeer vlijtig knikken.
Absoluut. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè. Het is een opportuniteit voor als accountant om een nieuwe technologie ook in je voordeel te gebruiken. Hè. Het is wat hij zelf ook zegt, laat e-invoicing en de e-reporting er rond in het voordeel van een accountant zijn om die efficiënter te laten werken. Ik geloof wel dat op een bepaald moment gaat die technologie dan ergens verplicht worden, opgelegd worden. En het gaat het grote ondernemersveld ook voor heel veel mensen gewoon overkomen. En vanaf nu gaat dat allemaal automatisch. En dat gaat allemaal passeren. Die boekhouder gaan die minder rekenen. Die gaan juist wat meer efficiëntiewinst hebben. En volgens mij gaat dat allemaal in het voordeel van de accountiesector zijn. Die meer ruimte gaat krijgen om een beetje aangenamer en een beetje menselijker hun job te kunnen doen. Daar was sommige kantoren tegen alle hoeken en kanten moeten wringen om daar rond te krijgen. En ja... Maar om het in hun voordeel te laten uitdraaien, moeten ze het vandaag verkopen. Hè? Moeten ze vandaag zelf mee bezig zijn. En iedereen daarvan overtuigen, dat is een uitdaging waar we hier met z'n vieren en nog veel meer andere mensen voor staan. Dus Glenn moet die job ook goed doen, hè, Glenn en Sven.
Daarom dat we deze podcast doen. Maar ik heb hier heel goed begrepen, beste ondernemer, beste accountant, doe het vandaag. Dan heb je een voordeel naar de rest van de markt toe, want het komt er toch. Of dat de regering nu gevormd wordt in 2025, 2026 of 2027 in België. Het zal toch doorgevoerd worden, maar voor 2028 moet het er liggen. Dus start er vandaag mee. Laten we daar dan eventjes naar de account en andere ondernemer ons richten. Kuno, Andries, ik wil je heel hard bedanken voor deel te nemen aan ons gesprek. En laten we hopen dat het een klein beetje een inspiratiebron is. Als we er 100 overtuigd hebben vandaag, dan hebben we toch ons werk gedaan. Hè.
Klopt, inderdaad.
Zeker weten. Goed, tot binnenkort.
Bye-bye.
Salutjes. Bye. Dank jullie.